Oh jeetje. We moesten eens weten hoe rustig het was. Hoe het beneden bij de wc's nog naar pis rook. Het was een...
Daar verlang je naar terug.
Ja, daar verlang ik eigenlijk naar terug, ja.
Met Verlossum, kunt u mij horen?
Even kijken naar wat vragen. Ik ben fervent luisteraar van de podcast, zegt Kees. Kees Schelling, hij zegt, en ik hoorde dat Maarten AirPods had die hij niet gebruikt.
Ja.
Mijn vrouw zoekt al een tijd tweedehands AirPods vanwege het consuminderen. Op Marktplaats worden alleen maar fake AirPods aangeboden en wij zijn al een keer opgelicht. Maarten lijkt mij uiterst betrouwbaar, vandaar de vraag. Zou Maarten ze willen verkopen aan mijn vrouw? Misschien een rare vraag, maar ik probeer het toch. Alvast dank.
Ja, daar moet ik even over nadenken, eerlijk gezegd. Want ik had ook een stel voor mijn vrouw, weet niet. Ik zal erover denken. Ik word enigszins verrast door dit aanbod, zodat onze podcast zich ontwikkelt tot een spontane vorm van Marktplaats. En je weet dat je nu fiscaal enorm op moet passen, dat je niet op Marktplaats een oud theeservies verkoopt voor
€75,
want dan wordt dat doorgegeven aan de fiscus.
Wel pas vanaf een bepaald bedrag, volgens mij. Volgens mij is dit echt voor de mensen die dit echt structureel en vaak doen.
Ja, die leven van Marktplaats.
Ja, ook, die daar een handeltje hebben begonnen of zijn begonnen, ja.
Ah, okay.
Hallo Maarten, ik luister al sinds 2021 met veel plezier naar je podcast. Ik heb een onderwerp waarover je misschien wat meer zou kunnen vertellen. Al decennia vraag ik mij bij herhaling af hoe toch komt dat dictators die in hun eigen land of zelfs internationaal zoveel leed veroorzaken, dit zo lang kunnen volhouden. Je zou toch denken dat het toch niet zo moeilijk moet zijn om hen als persoon uit te schakelen. Bijvoorbeeld door binnenlandse verzetstroepen of zelfs door buitenlandse veiligheidsdiensten zoals de CIA of Mossad. Het zou ontelbaar veel mensenlevens kunnen schelen en onnoemelijk veel leed kunnen voorkomen.
Nou, het is een enorm interessante vraag. Overigens moet ik er direct bij zeggen dat het de CIA bijvoorbeeld wettelijk verboden is om buitenlandse staatshoofden te vermoorden. Ze hebben ooit zo'n hele campagne gehad om Castro te vermoorden. Met de vergiftigde zee, schildpadden en ik weet het allemaal niet
wat. Dat mandaat hebben ze nooit.
Maar dat daar is een punt achter. Nee, ze hebben hem op zichzelf. Is die gewoon langs natuurlijke weg verdwenen tenslotte. Maar het eerste deel van de vraag betreft natuurlijk een heel interessante kwestie. Namelijk, hoe is het mogelijk dat deze boeven, dat zijn meestal ontzettende boeven, net zoals die meneer zegt, die moorden en een hoop ellende op hun geweten blijven, dat die lastig weg te krijgen zijn. En dat betekent toch dat ze in ieder geval een omvangrijk veiligheidsapparaat erop nahouden, wat bereid is om hen in het zadel te houden. Je weet door wie werden de Romeinse keizers meestal vermoord? Door de Praetoriaanse garde. Dat wil zeggen, het veiligheidsapparaat wat er was om hen te beschermen, was natuurlijk ook de meest voor de hand liggende partij om ze te vermoorden. Ja, ik wou gaan zeggen doodschieten, maar zover waren we toen nog niet. En bij al die dictatoren moet je, neem ook Poetin natuurlijk, of al die semi-dictatoren, moet je steeds je realiseren dat er klaarblijkelijk wel degelijk een aanzienlijk deel van de bevolking is wat bereid is, waarschijnlijk omdat het voordelig voor dat deel van de bevolking is, om de betrokkenen in het zadel te houden. Hè? En dat zijn we zelfs democratisch, want al die lui waar we tegenwoordig zo last van hebben, zijn allemaal democratisch begonnen. Hè? Dus ja, dat is een probleem, dat ze deels wel degelijk steun in de bevolking hebben. Neem Erdogan of neem Orbán.
Poetin noemt deze meneer ook.
Ja, Poetin. Ja. Poetin, de interne propaganda werkt prima in het huidige Rusland.
Ja. Dus dat is een deel van het antwoord.
Dat is een groot probleem. Maar ik zou ook niet weten wat je daar aan moet doen. Want dat betekent toch dat er wel degelijk een basis is waarop deze onaangename figuren rusten. En omdat ze natuurlijk, als het puntje bij paaltje komt, allemaal bereid zijn om geweld te gebruiken. He, loopt het toch uit de hand, is er toch te veel oppositie, dan zijn ze altijd bereid te schieten, te arresteren, te martelen, het politieapparaat in te zetten, gaan ze maar doen.
Dan is er iemand die zegt, ik heb een voorbeeld van iemand die ook mooi oud is geworden, Marjan Berk.
Ja, die was laatst op tv volgens mijn vrouw. Die moet ergens in de 90 zijn of zo. Ja, je hebt blij die op een of andere manier het goed doen in het ouder wordend proces. Ja, je bent natuurlijk altijd geneigd te zeggen, ja, mits ze aan de slag blijven. Mits iets blijven doen, dan gaat het misschien. Ja, het varieert. Ja, ik dacht toen. We hebben toen gehad over geloof Nadine de Gordimer en Sean Connery. Maar je hebt ook mensen die enorm lelijk zijn geworden met het ouder worden. Bijvoorbeeld Brigitte Bardot. Daar is niets van overgebleven. Althans, dat was mijn indruk.
Beste Maarten, kun je uitleggen waarom Biden geen concurrentie heeft binnen de Democratische Partij? En waar is Kamala Harris gebleven? Heeft zij geen aspiraties richting het presidentschap? Groeten van Floor. Ik heb alle 569 afleveringen beluisterd, maar soms val ik wel in slaap, zegt ze.
Ja, dat mag, hè. Als u in slaap valt, prima, want dan heeft u geen slaapmiddelen nodig. Slaapmiddelen zijn zeer verslavend. Dus ik juich mijn activiteit op dit punt van harte toe. Ik heb nog niet iets gevonden waardoor ik ook mijn het ongelooflijke, trage en slaapverwekkende ritme van mijn stem op een cd'tje heb gezet, wat je dan kunt kopen. Eventueel met een steeds herhalende tekst, dan maakt eigenlijk niet veel uit wat je zegt, als ze er maar van in slaap raken. En dan zou je die cd, die zou je toch tegen een forse prijs. Ik heb geen idee wat slaapmiddelen kosten, maar die zijn ook niet goedkoop.
Deze podcast zijn er al, die kunnen mensen aanzetten.
Dat is waar, ja. Maar dat je dan, dat gaat toch meestal ergens iets over. Maar dit zou een middel zijn wat ook voor mensen bijvoorbeeld die helemaal niet naar deze podcast willen luisteren.
Ja, maar dan werkt het niet meer, denk ik. Want ik denk dat je wel geïnteresseerd moet luisteren. En dat dan in combinatie met het verwerken van de informatie die jij geeft en jouw stem. Dat
die eentonigheid dan geleidelijk aan toch tot slaapverwekkende toestanden leidt.
Dat denk ik. Want concentratie maakt ook moe.
Oh ja, nee, dus nee.
Dat denk ik. Maar goed,
een cd'tje zit er niet in.
Laten we de vraag eens even bekijken. Waarom heeft Biden geen concurrentie binnen de Democratische Partij?
Ja, omdat hij de zittende president is. Omdat er geen aansprekende kandidaat is die tegen de zittende president in het krijt zou treden. Daar heb je een heel speciale kandidaat voor nodig natuurlijk. Er zijn wel zittende presidenten die veel last hebben gehad van een tegenkandidaat. Jimmy Carter is een vrij voorbeeld daarvan, ook in de Democratische Partij. Maar dan is het toch eigenlijk altijd zo dat de zittende president wint. Zelfs als hij niet zo'n heel sterke figuur is. Simpelweg omdat hij de zittende president is. Dat geeft toch een extra wat heel lastig te bestrijden valt. Denk aan Gerald Ford, die natuurlijk door Nixon's vertrek president was geworden. Die krijgt in 1976 een zeer serieuze tegenkandidaat. Eigenlijk een veel sterker charismatische figuur dan Ford was, die een beetje een sufkont was. Namelijk Ronald Reagan. En Ronald Reagan slaagt bijna, maar tenslotte toch niet. Het is Ford die de Republikeinse kandidaat in 1976 is. Dus ik denk dat als er echt een enorm aansprekende charismatische tegenstander was geweest, had misschien Biden zelf ook gedacht van, nou ja, dat ga ik toch niet redden. Dan misschien, maar die was er niet. Ja, dat was een Obama-achtige figuur. Hè? Charismatisch, geweldige spreker. Iemand die onmiddellijk, laten we zeggen, rapport met een menigte kan maken als hij dat wil. Nee, die was er helemaal niet. En Kamala Harris, ja, daarvan denk ik, was natuurlijk een leuke keuze. Want het was een vrouw en bovendien van gemengde, laten we zeggen, immigratieachtergrond. Maar helemaal geen sterke kandidaat natuurlijk. En,
hoezo niet?
Ja, dan was ze is ook helemaal niet uit de verf gekomen.
En misschien
kan
heeft
ook zeggen
geen
dat
moeite
Biden een expres niet uit de verf heeft laten komen. Dat is misschien een factor. Maar ik denk een vrouwelijke kandidaat met deze achtergrond, die toch al niet, waar ook weer niet het charisma van afsprat. Nee, die was volstrekt kansloos. Sterker nog, als Biden morgen doodgaat, dan weet je zeker dat de verkiezing, dan wordt Kamala Harris president natuurlijk. En dan weet je zeker dat de Democraten gaan verliezen.
Maar zou ze het zelf willen, want dat zit ook in deze vraag. Heeft zij interesse om president eventueel te worden?
Ik denk dat iedereen op dat niveau wel enige interesse heeft. Een aantal mensen wat zal zeggen, nou, over mij hoeft het niet zo. De enige die ik 1, 2, 3 kan verzinnen is Dick Cheney. De vice-president van Bush. Maar die was erin geslaagd om achter de schermen eigenlijk belangrijker te worden dan de president zelf. Dus
mooie docu over.
Ja, die hoefde zich daar niet zo druk over te maken. Nee,
hij trok eigenlijk
hoewel
aan de
touwtjes. Hij zijn greep wel degelijk verliest in de tweede termijn van Bush.
Maarten, wil je uitleggen wat Wereldoorlog 1 veroorzaakt heeft? Wat de oorzaak is geweest? Het lijkt er namelijk op dat er geen consensus over is. Ik heb het eventjes ingetikt, zegt de vragensteller, in ChatGPT. En daar zegt Chat het volgende. Hoewel er verschillende theorieën en interpretaties zijn, is er geen algemene consensus over de precieze oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. Verschillende historici hebben verschillende perspectieven en argumenten naar voren gebracht en het blijft een onderwerp van discussie en debat binnen de academische gemeenschap.
Dat klopt. Je zou eigenlijk het beste zou je de Eerste Wereldoorlog, die overigens eigenlijk vrijwel alle daarop volgende ellende veroorzaakt heeft. Je hebt een Duitse historicus genaamd Goloman, zoon van de grote man, de grote romanschrijver, Thomas Mann. Goloman heeft de Eerste Wereldoorlog beschreven als die moederkatastrofe. En dat is een prachtige term. De Eerste Wereldoorlog is de moeder van een hele reeks van, in feite van decennia van ellende. Want natuurlijk zonder Eerste Wereldoorlog geen Tweede Wereldoorlog. Zonder Tweede Wereldoorlog geen Koude Oorlog. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen, de ellende van de Eerste Wereldoorlog eindigt pas op het moment dat boven het Kremlin de vlag van de communistische Sovjet-Unie gestreken wordt, ook de Sovjet-Unie valt te beschouwen als een product van de Eerste Wereldoorlog. En nou ja, dan de vraag, bestaat daar een uitgesproken vaste mening over, een consensus? Nee. Je zou denk ik de Eerste Wereldoorlog het beste kunnen beschrijven als een zeer complex verkeersongeluk. En je weet, als je een zeer complex verkeersongeluk gaat onderzoeken, dat je er nooit achter komt hoe het nou eigenlijk precies in zijn werk is gegaan. Dat is het eigenlijk. Dus er zijn meerdere oorzaken die ongelukkigerwijze in een wonderlijke samenloop van omstandigheden, wederzijdse angsten, sentimenten enzovoort, geleid hebben tot dit resultaat.
Een paar.
En bovendien natuurlijk, en ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is geweest, dat de verwachting van een, kijk, dat er in Europa een conflict zou komen, dachten veel mensen. Maar die mensen die dat dachten en die er trouwens ook wel voor waren dat het zou komen, die dachten dat het dan heel snel een beslissing zou brengen. En duidelijk zou maken, neem het ambitieuze Wilhelminische Duitsland, dat Duitsland dan een dominante positie, als het ware door overwinning in het conflict, in de schoot geworpen zou krijgen. En terwijl de Engelsen en de Fransen natuurlijk niet wilden dat de Duitsers, enzovoort, de klassieke discussies over het begin van de Eerste Wereldoorlog. Idem dito op de Balkan, Oostenrijk-Hongarije, zwak in de schoenen, wilde ook wel eens een daad. En zo kun je blijven stapelen als het ware. Maar ze dachten dat het vrij snel afgelopen zou zijn.
Maar wat zijn dan een paar van die oorzaken? Noem er eens een paar.
Nou ja, wat ik zei. Dat de Duitsers natuurlijk een hele ambitieuze plannen hadden. En
dat is één.
De Duitsers vonden dat ze minstens even veel macht hadden. En dat hen minstens evenveel toekwam als machtige natie als aan de Fransen en de Engelsen. De Fransen waren natuurlijk doodsbang voor de opkomst van Duitsland. Het was duidelijk dat de Duitse economie veel groter en moderner was dan de Franse economie. De Engelsen waren bang voor een macht die dominant zou zijn op het Europese vasteland. Dat zou voor hen geen voordelige zaak zijn, per slot van rekening. De Russen vonden dat zij op de Balkan de andere Slavische volken moesten assisteren. Dus die waren bereid om Servië te helpen. En Oostenrijk-Hongarije vond nou juist, wat toen nog bestond, nee, we moeten afrekenen met Servië, want anders blijft dat gedonder op de Balkan. Wij moeten in feite onze positie op de Balkan consolideren. Dus zij vroegen in feite aan de Duitsers, mogen wij die Serven aanpakken, staan jullie achter ons? Ja, dat vonden de Duitsers goed, dat leek ze wel een leuk idee. En vervolgens was die aanpakkerij zo weinig efficiënt en allemaal zo traag, dat een deel van de ontwikkeling eigenlijk onmiddellijk uit de hand liep. En bovendien hadden de Duitsers een uniek militair plan opgesteld, waarbij ze zich wel realiserend door de bondgenootschappelijke structuur dat zij in het midden zaten, want Rusland en Frankrijk en Engeland hadden een entente, niet zozeer een hecht bondgenootschap, maar een onderlinge overeenstemming in feite. En dus de Duitsers dachten, als er een oorlog komt, moeten we op twee fronten vechten. Namelijk tegen de Fransen en tegen de Russen. Maar de Russen zijn zo traag en achterlijk, dat een Russische mobilisatie, dat gaat zeker, weet ik veel, 6 weken, 8 weken, nou, zoiets, misschien een kleine 3 maanden kosten. In dat window of opportunity wat we hebben, zolang de Russen de boel niet op orde hebben, moeten wij in no time Frankrijk verslaan. Hebben we Frankrijk verslagen, want dat kunnen we wel, dan gaan we meteen, zetten we alles op de trein naar het oostfront en dan gaan we de Russen verslaan die dan net klaar zijn met mobiliseren. Dat heet het von Schlieffen-plan. De tragiek van het von Schlieffen-plan is dat het een schitterend militair plan was, zoals zo vaak. Niet waar, dat op de kaderschool werkte het allemaal geweldig en zo. Maar als het in de praktijk liep het al vrij snel vast. Het liep veel te traag. Ze hadden te weinig transportmiddelen. En tenslotte, waar stonden ze in Noord-Frankrijk en gingen de Fransen in de tegenaanval bij Sedan. En die tegenaanval leidt er in feite toe dat er die padstelling aan het front ontstaat. Die in feite tot 1918 is blijven bestaan. Nou, tenslotte komt ook de Amerikanen die er eigenlijk niks mee te maken wilden hebben. Maar Wilson had gezegd, als jullie onze schepen torpederen, dan zoals de Duitse duikboten ook ons aanvallen, dan doen we mee. En dat is, zo is het gelopen.
Dag.
Een hele korte, beknopte uitleg.
Ja, knap, knap. Dag professor Van Rossum, zegt Joep van Dam. Hartstikke interessant, een uiteenzetting over stoomlocomotieven. Daar hebben we het eerder over gehad, of we dat moesten doen. Ook een luchtige afwisseling tussen de eveneens machtig interessante politieke beschouwingen. Al is het Nationaal Railway Museum in York bezocht, vraagt hij.
Nee, maar dat weet ik van mijn schoonzoon, om het maar even zo te noemen. Ja, dit moet fantastisch zijn. Ja, ik ben vast van plan dat nog een keer te bezoeken, maar ik ben daar nooit. Het is het mooiste spoorwegmuseum ter wereld, heb ik begrepen. Ik wil best een keer iets doen aan de ontwikkeling van de stoomlocomotief. Omdat het eigenlijk een eeuw geduurd heeft voordat we onder de knie hadden hoe je met een stoommachine een locomotief kon aandrijven.
Maar het is toch heel interessant, zeker nu in deze tijd, ja, waar we het over elektriciteit...
Gek is dat het zo lang geduurd heeft.
Ja.
Dat kan ik al leuk uitleggen.
Oké, maar die kunnen we op het lijstje zetten dan, tussen
de techniek
en
van
kunst.
De stoommachine moest namelijk ingrijpend veranderen voordat je hem kon gebruiken om een toestel aan te drijven. Laten we maar. Nou, een rijdend toestel aan te drijven.
Oké. Ja, en we moeten dus even denken. We hebben dus nog iets over Amerika, waarom het niet democratisch is. Die staat nog op de lijst. We hebben dus kunst, we hebben Judd, we hebben dit nu daarbij. Dus
jongen. Je zou er zenuwachtig van worden, hè?
Maarten, ik kan mijn vinger er niet op leggen, zegt iemand anders. Waarom in Indonesië geen Nederlands wordt gesproken? Alle Franse en Britse kolonies spreken wel hun taal. Boze tongen die beweren dat Nederland nul interesse had in de inboerlingen en daarom ze niet onderwees. Klopt dit of is er een andere reden?
Dat weet ik niet precies, maar je had nog heel lang, als er dan reportages werden gemaakt in Indonesië, dat ze dan zo'n wat oudere Indonesiër aanspraken die je nog vloeiend Nederlands bleek te kunnen spreken. Dat is altijd een lichte verrassing. Zeker de top, en moet ook van de Indonesiërs, van de lokale bevolking om het zo maar te zeggen, moet heel behoorlijk Nederlands hebben gesproken. Waarom ze dat niet zijn gaan spreken, ik zou het eigenlijk niet... Ik vermoed toch, omdat ze heel terecht besloten dat Nederlands geen wereldtaal is. En dat zijn Frans en Engels natuurlijk wel. Sterker nog, dat gaat Frans ook dik verliezen natuurlijk. Engels is een wereldtaal geworden. Dat is voor een belangrijk gedeelte ook het gevolg natuurlijk van dat de dominantie van de Engelsen meteen opgevolgd is door de dominantie van de Amerikanen. En bovendien kun je jezelf wel de vraag stellen, is het fijn om de basis van het fundament van een wereldtaal te zijn. Omdat die wereldtaal, zoals je weet, zo doodsimpel is. Het is toch, het Engels als wereldtaal is toch een soort Swahili eigenlijk, maar dan Engels, op Engelse basis.
Ja.
Ik vind het verder best hoor, je moet zo'n soort van taal moet je hebben die overal bruikbaar is. En je begrijpt natuurlijk ook dat het internationale verkeer in de ruimste zin ook gewoon handig met dat Engels kan. Die Engelsen zijn ook gelukkig nu vertrokken uit de EU, dus de Engelsen hoeven ook niet meer jaloers te zijn op de Engelsen in de EU. Dus nou ja, we kunnen in de EU gewoon Engels blijven spreken.
Weet jij in dit kader...
Al moet ik je zeggen, ik heb een jaar in Duitsland gewoond, notabene in een academisch instituut. wat vol zat met jeugdige Duitse academici, die overigens inhoudelijk vaak wel een stuk beter opgeleid waren dan wij. Maar goed, nou, daar was de kennis van het Engels echt belabberd, echt belabberd. Ik weet wel eens, ik heb zo'n heel interessant boek gelezen en dat zeiden ze altijd, ja, zeker in het Engels, dat gaan we niet lezen, want dat kunnen we niet lezen. Ja, dat zal wel veel verbeterd zijn. Denk die speelt ook in de vroege jaren 70.
Ja. Weet jij trouwens wat de blauwe hap is?
De blauwe hap, is dat de politie?
Nee, ik was van de week, dat vertelde ik jou, bij dat ministerie van Defensie. En daar ging het dus ook over de blauwe hap op een marinebasis. Dat is daar een begrip, begreep ik. Dus ik vroeg, waar komt dat dan vandaan? Blauwe hap is Indonesisch eten. Dat noemen ze de blauwe hap. Dus ik vroeg, waar komt het vandaan?
Oh, de blauwe natuurlijk, ja.
Ja, de knil.
Dat is zo'n discriminerende, ja, maar het wordt beschrijving was dat.
Ja, dus het knilleger had blauwe pakken aan. En als ze naar Indonesië gingen, was het daar zo warm dat die kleurstof van dat pak afgaf op de huid. En daardoor werden ze die blauwe genoemd. En daarom is het Indonesisch eten de blauwe hap, begreep ik van degene die het uitlegde.
In mijn herinnering is dat blauw dat in dit verband, dat is discriminerend bedoeld.
Ja. Al begreep ik dat Indonesische mensen het nu als een compliment beschouwen.
Ja, je hebt natuurlijk heel vaak dat een geuze naam. Seson Kudekeus, zei ze tegen Margarethe van Parma. Het zijn slechts bedelaars, meneer, want dat is wat geus zijn. En ja, we weten dat in de Nederlandse geschiedenis een geuze naam is geworden. Namelijk zo, de geus. Oké.
Dus dat was de blauwe op. En de man die me dat uitlegde, die zei ook dat Nederlanders daar niet eigenlijk goed hun werk konden doen als militair. Want de omstandigheden waren te heet, er waren ziektes. Dus werden Ghanese ingevlogen om het werk te doen.
Ah, nou, dat verbaast me helemaal niks. Want als je leest over, laten we zeggen, het moment waarop wij aan onze koloniale avonturen beginnen. En die mensen die dan naar het toenmalige Batavia vertrokken, dat die gingen dood bij de vleet. Dat ze helemaal niet bestand waren tegen tropische ziektes. Dus het was echt een. Ik geloof dat in no time de helft dood was die daar aankwam.
Maarten, helemaal terecht dat je structureel de nummer 1 podcast van Nederland maakt. Zegt hier iemand. Korte vraag aangaande vliegtuigbouw en wel de mogelijke ondergang van Boeing. Zal Boeing net als vele Amerikaanse mechanische bedrijven verdwijnen door te veel technisch sterkere Airbus uit Europa? Zo zijn Amerikaanse auto's ook totaal weggeconcurreerd door Volkswagen, Mercedes, etc. Of moeten we de Chinese vliegtuigen niet onderschatten?
Oh, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ten eerste, als we met Boeing beginnen, ja, Boeing bevindt zich natuurlijk enorm in de problemen. Omdat er nu weer een hele deur uitgewaaid was. Dat was ook vrij pijnlijk natuurlijk. Die kennelijk kwaliteitscontrole veel te wensen overliet in die fabriek. Maar ook de grotere, de whitebodies, ook in de problemen waren geraakt. Dat ze enorme achterstanden hebben enzovoort. Dus daar is veel over geschreven. Dit is overigens allemaal het gevolg, zegt men, van het feit dat ze een tijdje een directeur hadden die eigenlijk puur koerste op rendement. En daardoor dus kwaliteitscontrole en wat duurdere exercities wel dacht te kunnen schrappen. Airbus draait goed, dat is zonder twijfel een feit. Ik ben notabene in een narrowbody Airbus naar Amerika gevlogen. Een A320 long distance. Daar stond ik zelf enorm van te kijken. Dat zal een stuk goedkoper zijn. Hoewel die een beetje onrustig in de lucht hing, maar goed. Nee, ik denk niet dat Amerika Boeing zal laten verdwijnen. Boeing heeft natuurlijk ook een hele belangrijke militaire tak. Veel Amerikaanse vliegtuigfabrieken leven eigenlijk van militaire orders. Er worden enorme hoeveelheden, enorm complexe. Ze bouwen nou bijvoorbeeld weer een Grumman, is dat als ik het wel heb, weer een opvolger van die B2-bommenwerper. Dat zijn intense, complexe apparaten. En de vraag is, heb je ze eigenlijk wel nodig door de drone-revolutie? Daar moeten we het zo nog heel even over hebben. Ten afscheid eigenlijk de drone-revolutie. Maar ik zie Boeing niet 1, 2, 3 verdwijnen. Het is een gigantisch bedrijf. Ja, ze stapelen nu schulden. Maar ze zullen, als het noodzakelijk is, door de Amerikaanse overheid uit de brand worden geholpen. Want u zult zich misschien herinneren dat toen General Motors op de fles dreigde te gaan, of op de fles eigenlijk was gegaan, dat ze toen door de overheid uit de brand zijn geholpen. Waar veel Republikeinen ouders tegen waren, zeiden, ja, wat is dat voor onzin? En failliet gegaan, hoe het gods mogelijk is dat General Motors failliet gaat, dat begrijpen we niet, maar Het is gebeurd, dus dan moeten we het maar zo laten. Het is ook natuurlijk niet helemaal waar dat de hele Amerikaanse auto-industrie weggeconcurreerd is door de Volkswagen en Toyota. Dat zijn overigens wel samen nu de grootste producenten van auto's ter wereld, hoewel ze misschien binnenkort door Chinese producenten ingehaald zullen worden. Al wil ik dat nog wel eens zien. Omdat natuurlijk van de Amerikaanse fabrieken er één niet failliet ging, dat was Ford. En natuurlijk omdat de Amerikaanse automarkt wel wat anders in elkaar zit dan bij ons. En dat komt eigenlijk omdat de pick-up daar de best verkochte auto is. En op die pick-ups, daar werd dik op verdiend, bij mijn weten. Ook Volkswagen heeft ook een pick-up. Hè. Ik weet niet hoe dat ding heet. Die een enorm monster. En, hoe heet het? Toyota heeft ook een pick-up truck. Dus kennelijk is het nog de moeite waard om een relatief kleine series pick-ups te bouwen. Waar goed aan verdiend wordt. Dus ik zie, maar ik ben dwaal weer af, maar ik zie Boeing niet 1, 2, 3 verdwijnen. Ik denk dat in nood dat het wel geassisteerd zou worden. Het is natuurlijk voor de Amerikanen van essentieel belang dat je één grote passagiersvliegtuigbouwer overhoudt.
Ja, juist.
Over China speelt vaak al een rol in het productieproces, want die bestellen dan, weet ik veel, 100 van die vliegtuigen, mits zij de vleugels kunnen bouwen, dat soort dingen. Want ze bouwen onderdelen voor die vliegtuigen. En vliegt ook Airbus, die onderdelen, die heb je toch eens gezien van die rare ja. vliegtuigen, waarmee ze die onderdelen van die Airbus rondvliegen, want die worden dan op een bepaald punt geassembleerd. Maar de productie van de onderdelen kan op allerlei verschillende plekken plaatsvinden.
Dan doen we nog een vraag van Max en dan kunnen we dat tot slot nog even over die drones hebben. Maarten, ik ben aan het overwegen om een museumjaarkaart aan te schaffen. Wat zijn volgens jou de onderbelichte pareltjes van de Nederlandse musea en welke behoren tot je persoonlijke favorieten? Wil Max Bos weten.
Oh jeetje. Ja, wat zijn mijn persoonlijke? Kijk, het leukste zijn betrekkelijk kleine musea waar weinig mensen komen. Ik heb een ontzettend hekel aan die totaal onder de voet gelopen moderne grote musea. Of dat nou de National Gallery is. Als ik kan u verzekeren, ik heb het wel eens verteld, ik haat vroeg opstaan. Maar ik ben voor de National Gallery vroeg opgestaan om 10 uur, dan gaan ze open, voor de deur te staan. Dan heb je namelijk een half uur rust in het museum voordat het een beetje vol begint te lopen. Ik vind het Rijksmuseum tegenwoordig ook veel en veel te druk. U moest eens weten hoe rustig het was, hoe het beneden bij de wc's nog naar pis rook. Het was een...
Daar verlang je naar terug.
Ja, daar verlang ik eigenlijk naar terug. Ja.
Maar is er wel die mooie kunst te zien?
Die 19e-eeuwse afdeling waar echt nooit iemand kwam. Dat was achter al dat vrolijke aardewerk, al die papegaaien en zo.
Maar als je dit wegdenkt, waar hangt dan de mooiste kunst? Waar je het meest...
Nou, daarom, ik kom nu aan mijn punt. Ga naar kleine musea.
Daar hangt dus ook de mooiste kunst?
Ja, er is nu een hele leuke tentoonstelling in het Rijksmuseum in Enschede. Ik heb de catalogus wel gekocht. Ik ben nog steeds van plan te gaan. Het gaat over landschapsschilderkunst in de 19e eeuw. Ik vind het Mauritshuis een fantastisch museum. Een betrekkelijk klein museum, maar echt een topcollectie. Tijlers Museum natuurlijk. Twee geweldige zalen. Eigenlijk heeft Tijler voornamelijk... Tijler heeft eigenlijk geen topkunst, maar de top van de tweede rang. Als ik ooit een museum begin, ga ik ook collectioneren op de top van de tweede rang. Dat die kunst is namelijk stukken en stukken goedkoper dan laten we zeggen, de topkunst. Die echt belachelijk, belachelijk. Er stond weer een stuk in de kwaliteitskrant over een notabene de helft van een paneel. Dat is een paneel wat door midden gezaagd was. Een weinig aansprekend portret. Ze weten niet precies wie de schilder is. Wat gekocht is voor een habbekrats. En wat nu dus, nadat het gewaarmerkt is... meerdere miljoenen kost, die prijzen in die kunstsector. Hou toch mee op. Eigenlijk wordt de hele kunstwereld gecorrumpeerd door die geldzucht en die geld. Vreselijk vind ik dat, echt. Ook in dat programma waar de antieke spulletjes worden getoond. Hè, dat iedereen is met hijgend, met de tong uit de mond zit. Wat is het waard? Wat is het waard?
Ik vind het wel mooi dat iemand die zegt nooit tv te kijken dit wel dan kent.
Ja, dat zeker. Dit heb ik wel vaak genoeg gezien. Ik vind dat vreselijk. Kan jij het schelen wat het waard is?
Maar dus het antwoord van Max is zoek de kleinere musea op in Nederland.
Ja, zoek de kleinere musea op.
Rijksmuseum in Enschede.
Oranjewoud, geweldig leuk museum in Friesland. Het Groningse Museum, ja, het is een idioot gebouw. Het had nooit op deze idiote manier gebouwd moeten worden.
Dat is vrij modern, toch?
Wat?
Dat is vrij modern, of niet?
Ja, hypermodern. Ja. Vandaar dat het zo'n ongelukkig klote gebouw is.
Ja, daar ben ik een keer geweest, ja.
De helft van de muur is zo dat je er geen stukje aan kunt hangen.
Nee.
Ik ben er ook wel eens geweest, dat was een tentoonstelling van bungalowtenten. Dat ik ook dacht, wat is dit nou? Een hele leuke vaste collectie. Ben ik nog gaan vragen, waar is de vaste collectie? Ja, die zit tijdelijk in het depot. Ja, sorry dat ik daar een beetje ongelukkig ervaringen heb gehad.
Den Helder heeft dat nog een mooi museum.
Ja, of voor het, natuurlijk onze provinciale musea. Meestal prachtige musea. Den Bosch heeft een geweldig museum. Ook niet al te druk. Dat zeker niet waar, op de delen waar ik geweest ben, was het niet al te druk. Zoek provinciale musea, kleine musea. Kijk, het Van Gogh Museum, dan weet u zeker dat het druk is.
Ja.
Maar daar ben ik ook gelukkig in mijn eentje geweest. Alleen de cameraman. Dat was wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Ja, ik ben op dit punt echt egocentrisch, asociaal op het misdadige af.
Oké, maar Max heeft in ieder geval hier wel wat...
Kleine musea. Kijk even, we hebben een... Daar bestaat het Groot Museumboek. Kijk daar nou even in. En dan ziet u vanzelf wel wat leuk is. U moet ook een beetje kijken wat u leuk vindt. U kunt daar in Maastricht naar het, hoe heet het daar, dat Bonnefante geloof ik.
Bonnefante, ja, dat is dat groene ding.
Dat bestaat voor de helft uit lege zalen, althans toen wij er waren. Maar ze hebben, als u daar nou toevallig van houdt, zulke prachtige houten middeleeuwse heilige beelden en zo. Die zijn echt aandoenlijk mooi, ik zweer het u.
Hey, drones wilde je nog iets over zeggen.
De drones, ja, want ik las ook in de kwaliteitskrant een ontzettend leuk stuk over sea drones. Want de Oekraïners moeten het deels hebben natuurlijk van eigen inventiviteit. Dat ze toch op zo'n ongelooflijke, lamlendige, klote manier door die klote Amerikanen in de steek zijn gelaten. Dat is toch ook droevig. Laten wij dat als Europa zoveel mogelijk proberen te compenseren. Wat een klote land is Amerika toch in sommige opzichten. Nou goed. Even dit gezegd zijn, ze hebben daar dus zowel vliegende drones, natuurlijk je denkt altijd alleen aan vliegende drones, maar ze hebben sea drones gebouwd en die blijken enorm effectief te zijn.
Wat zijn het?
Het zijn een soort elektronisch bestuurde bootjes. En ze liggen heel laag op het water, maar ze hadden een actieradius van 1000 kilometer en een springlading naar een zon van 850 kilo springlading. En ze kunnen bestuurd worden vanuit een kantoor in Kiev. En ze worden ze vallen in meerdere exemplaren die Russische schepen aan. En hebben al een reeks van relatief grote schepen tot zinken gebracht. Onlangs hebben ze ook weer een schip tot zinken gebracht. Overigens ook op het punt van de vliegtuigen zijn de Oekraïners in de laatste tijd ook heel succesvol geweest. Ik zeg dit allemaal nogmaals om duidelijk te maken dat niet in alle opzichten de toestand daar als verloren moet worden beschouwd. Dat is ook, we zijn weer zo'n wonderlijk kantelpunt voorbij. Of het is allemaal geweldig en ze gaan winnen. En of het is totaal verloren. Het einde is in zicht. Kunnen we niet ooit eens gewoon nadenken, genuanceerd, afwegen. En trachten te beschrijven wat er werkelijk gaande is. Nou goed, dit dus eigenlijk. Die sea drones, kijkt u even, ik denk dat er even opzoeken op het internet. Ze zien er werkelijk geweldig modern uit. Ze kunnen gewoon op de GPS varen. En dan tegen de tijd dat ze in de buurt van zo'n schip komen, dan vallen ze bijvoorbeeld aan met 4 of 5 sea drones. Eerst proberen ze de machinekamer lam te leggen. Of het bestuursapparaat van het schip. Als dat gelukt is, dan vallen die anderen vallen ook aan. En nou ja, vaak met spectaculaire resultaten. Waarbij je zo effectief, het ziet er ook hartstikke lekker uit, dat je denkt, zo, we hebben daar denkwerk in. Zo effectief dat je ook denkt, dit moet toch ook voor marinedeskundigen een zaak van het grootste gewicht zijn, dat je afvraagt, is dit de toekomst? Hoe verdedig je je tegen zo'n ding? Zo'n ding is een relatief hartstikke goedkoop. Ik wil niet zeggen dat ze het allemaal zelf in elkaar knutselen, maar ze hebben toch bedrijven die dat doen. Ja, heel flexibel. Kost natuurlijk relatief weinig. En dan moet je denken, wat zo'n marineschip, wat zeiden ze nog. Nu hebben ze dus voor een albatros hadden ze een Russisch schip van 40 miljoen euro tot zinken gebracht.
Ik kan de radar te detecteren.
Ja, en ook met die vliegtuigen. Ook zijn er ook een aantal van die Russische radarvliegtuigen uitgeschakeld die Dus ze hebben er maar 5 of zo. Dus dat is echt vrij dramatisch. Waarbij je steeds moet afvragen, zien we hier niet een hele moderne, totaal alternatieve vormen van oorlogvoering, waardoor je natuurlijk ook af moet vragen, hoe moeten we wel in de toekomst al die ongelooflijke dure spullen kopen die zo ontzettend kwetsbaar blijken te zijn voor relatief simpele wapens.
Of is het NN? Dat is sowieso, denk ik.
Ja, dat weet ik dus niet zo verschrikkelijk zeker. Ik ben ook toch, ik weet niet of je in de luchtmacht ook wel al die zulke, ook die Russische jagers die een rol hadden gespeeld bij dat offensiefje daar bij Avdiivka, die waren wel ontzettend kwetsbaar gebleken. Ik weet niet hoeveel ze daar wel die dieren geschoten hadden. Die moeten relatief laag opereren. Dus ja, goed, ik vind het interessant. Nu wordt hier dus een oorlog gevoerd. Nogmaals, ik hou door iedereen, wereldoorlog, grote oorlog. Oké, het is een oorlog. Het is een omvangrijke lokale oorlog, laten we het zo noemen. Waarbij je toch ziet dat eigenlijk spontaan een ingrijpende vernieuwing plaatsvindt op het slagveld.
En misschien
of
heb je
op zee.
En hoe triest genoeg heb je een oorlog nodig waarschijnlijk om dit voor elkaar te krijgen.
Ja, maar dat zo is het altijd geweest natuurlijk. Ja. Denk eens aan de Tweede Wereldoorlog, wat die aan unieke wapens heeft opgeleverd. Want eerst moet de druk natuurlijk gigantisch zijn, wil je alle geld uitgeven om die wapens te bouwen. Waarbij je ook vaak achteraf denkt, hadden we dat wel moeten doen. Hè? B-29, kun je van afvragen hoe nuttig die geweest is. Oh ja, we moeten ook nog een keer met al die bommenwerpers doen.
Ja, die staat ook nog op het lijstje. Kijk aan.
De bommenwerpers. Dat is de Amerikanen hebben toch geld uitgegeven aan bommenwerpers waar ze vaak niets mee gedaan hebben. Terwijl ze hebben een bommenwerper, de B-52. En omdat natuurlijk hun tegenstanders nooit een behoorlijke, of vrijwel nooit een behoorlijke luchtverdediging hadden, ziet het ernaar uit dat de B-52 zijn 100-jarig jubileum gaat vieren.
Precies. Even kijken, dan had ik nog iemand. Kijk of ik je dat kan laten zien. Een filmpje van iemand die een tatoeage had laten zetten. Van jou, met een uitspraak erbij.
Dat is wel heel erg.
Maar ik vroeg me af, is dit nou echt? Of is dit trucage? Dan zit ik even te kijken waar dat, want er komt zoveel
binnen. Ik hoop dat het trucage is.
Even kijken hoor, wie ons dat nou gestuurd heeft. Nou, dan moet het de volgende keer denk ik even opzoeken om het je te laten zien. Ik vroeg me af of dit nou...
Maar was het een soort portret van mij?
Ja. Met de uitspraak, ik heb nieuws voor u, ga dood.
Die
uitspraak.
Ja. Ja.
Hebben die nou op WhatsApp? Ik weet het niet meer. Waarom
dat is, dit is een klassiek geval hoe je iemand iets volledig uit zijn verband kunt rukken en eigenlijk kunt omdraaien in zijn, naar zijn oorspronkelijke betekenis.
Ja.
Ja, stuur het me anders even over de mail.
Ja, precies. Dat als je het kunt zien, dat is ook...
Ja, ik zie toch dat jij... Hoewel je natuurlijk een veel geavanceerdere gebruiker bent van de moderne telefoon.
Dat ik het ook niet kan vinden.
Met dezelfde problemen worstelt als ik.
Ja.
Ik wil dan een leuke foto laten zien. En dan kan ik hem niet vinden.
Dit houden we even te goed. Dit moet ik even opzoeken waar dat naartoe
is. Ja, zeg dat ik ook als... ik heb mezelf wel eens gezien op van zo'n t-shirt en zo. Van die,
nee, maar dit is echt op de huid was dit getatoeëerd. Maar ik vroeg me nou af, is dit nou echt gemaakt?
Ja, je hebt ook tijdelijke tatoeages.
Oh, zo'n plakplaatje. Dat zou ook
dat
kunnen.
Kan
ja.
Ook.
Ja.
Kan ook,
nou, anders ja. Moet degene die dit weet dat hij dit gestuurd heeft, dat nog een keer sturen. Dan kan ik het naar je doorsturen.
Mensen vragen ook wel eens of ik mijn handtekening op hun huid wil zetten. Maar dat doe ik nooit. Dat vind ik zo'n akelig idee.
Ja, dat snap ik.
Ik vind dat onjuist.
Snap ik. Oké, volgende week door.
Ja, ja met Jut, waar dan raken we. Ja, de jaren 80 is ook niet is ook geen vrolijke keuken. Maar goed, daarna kunnen we weer de jaren 90.
Precies, die heb je al aangekondigd.
Ja, die hebben we ook al aangekondigd. Ja, want we zitten... Nou, we zijn wel over de helft budget nu.
Nou, dan schiet het aardig op.
Ja, 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 misschien moeten we eens aan de luisteraars vragen... Vindt u dat het te traag gaat? Want dan neem ik gewoon een keer een veel grotere hap, zal ik maar zeggen. Maar ik vind het vaak, denk ik, oh, dit is wel leuk materiaal. Ook die deindustrialisatie, dat is natuurlijk toch een heel ingrijpend en belangrijk proces geweest. En dan moet je toch zeggen dat we er toen eigenlijk goed doorheen zijn gekomen. Al met al, zeker in een land als Nederland, wat relatief weinig zware industrie had. Oké, dat geef ik toe. Ja,
Maar ik denk, als ik zelf mag invullen, dat mensen ook leren van details die je vertelt. En daar heb je wel wat tijd voor nodig. Als je die grote stappen zet, dan
vertel ja, je... Ja, dan vervallen de details natuurlijk. Dan kun je dat verhaal over Utrecht of Amsterdam, nee. Dan kun je daar weer
En die maken het juist extra interessant.
Ja, ik dacht toch meteen, want wanneer is de Apple II? Wanneer komt die? Is dat eind jaren 70 of is dat begin jaren 80?
Ik vraag het eens
even Apple II is volgens mij al eind jaren 70, toch?
Ik zoek het even op.
Wat een lekker dingetje om te zien.
Wanneer Apple II? Wat dat betreft, je kunt
alles... De Mac is van 84, dat weet ik wel. Dus die... Maar dan vind ik, dan mis ik... Ik hoop wel dat die... Hij heeft allerlei dingen over intellectuelen, allemaal heel aardig. Dat postmoderne...
Daar is die.
Nee, dit is al een nogal geavanceerd toestel.
Oké, hier staat de verkoop van de eerste Apple II computers begon op 5 juni 1977.
Oh.
Met de MOS technology.
In mijn herinnering was die Apple II een leuk wit dingetje. Een elegant wit computertje.
Hier staat wel Apple II boven. De Apple II was een van de populairste PC's uit de jaren 80. Zoals te zien is, had de Apple II een geïntegreerd toetsenbord, wat algemeen.
Zoek eens dan naar de Apple I dan. Dat ben ik wel benieuwd. Want daar zie je dan waarschijnlijk dat ding wat die Wozniak in elkaar gesoldeerd had.
Ja, even kijken hoor.
Ook in de Sanijk, hè, dat hem de mede-uitvinder, of leggezet, de echte uitvinder en bedenker van dat eerste ding. Ja, dat is wat ze zelf, wat Wozniak in elkaar gesoldeerd had. Hij is er helemaal uitgestapt. Hij vond het allemaal maar niks.
Ja.
Wat er helemaal is in.
Hij werd verkocht als Apples eerste product in het begin van april 1976.
Ja,
verkoopprijs $666 en 66 cent.
Nu zou die miljoenen waard zijn, neem ik, als je zo'n ding gekocht hebt. Ja. Ik heb mijn Mac ook bewaard. Ja, je kunt hem nog wel aanzetten. En dan komt dat mannetje wat een glimlach vertoont.
Oh ja, ja, ja. Ja.
Zo.
Precies.
Maar verder doet hij het niet meer.
Nee.
Oh jeetje. 9 november. 89 wordt duidelijk dat het klaar is met de Sovjet-Unie.
Luister nu de live podcast terug over Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Wat we toen natuurlijk niet gezien hebben, is dat het niet onwaarschijnlijk was dat na een periode van verwarring, dat zich in de voormalige Sovjet-Unie, zeg maar, in de grootste republiek van de Sovjet-Unie, namelijk Rusland, een soort van revanchisme zou ontwikkelen.
De link naar de 2 uur durende live podcast vind je in de show notes.
Poetin heeft ook wel eens gezegd, de grootste.
En waarom is het niet verstandig om je mobieltje op je nachtkastje te laten liggen als je gaat slapen? Dat hoor je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.